Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als gemeenteleden, alle gemeenteleden, onze gasten, vanmorgen hier in de kerk, samen met anderen die buiten de kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Welkom in deze eredienst op de vierde Lijdenszondag. Voorganger deze morgen is dominee Treur uit Bodegraven. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst en daarin zal dominee Van der Noord uit Nijkerk voortgaan. En we hopen dat u en jij dan ook weer aanwezig kunnen zijn. En straks na de dienst is er, zoals gebruikelijk, de eerste zondag van de maand weer gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken in de roeping. Op 24 februari is geboren Salome van Eyck. Dat is een dochter van Arwin en Deborah van Eyck Meijers. Een zusje van Gabriel. Afgelopen maandag is er in de kerkraadsvergadering gesproken over de openstaande vacatures. En langs deze weg vragen wij om u voortdurend indringend gebed om nieuwe ambtsdragers. En kan er volgende vergadering gesproken worden over namen. Laten we samen deze nood ook bij de Heere brengen. In de afgelopen week is er geflyerd en de eerste sorteeravond geweest van de rommelmarkt. En beide zijn goed verlopen, waarvoor dank. Maar toch kunnen we nog veel meer spullen gebruiken. Dus ga aan de slag en ruim je garage of je schuur of je huis op. En daarnaast kunnen ze zich ook aanmelden om mee te helpen met het opbouwen op de rommelmarktdag zelf. En dit kan bij Abel van Kreuningen of via het aanmeldstrookjes die binnenkort bij u verschijnen, die volgen. Bij vragen of opmerkingen, dan kunt u ook Diederik de Reeuw even aanspreken. Morgenavond is er om 7:30 in het kruispunt in Meidrecht de maandelijkse interkerkelijke gebedsbijeenkomst. Daar wordt gebeden voor overheid en samenleving. Woensdagavond 6 maart wordt om 8:00 in de roeping de gemeenteavond gehouden, rondom het beroepingswerk. Hier wordt informatie gegeven over het beroepingswerk en kan van gedachten worden gewisseld over uw gedachten hierover. Iedereen is van harte welkom. In de week van 25 tot 30 maart wordt er door de ZOA huis aan huis gecollecteerd. En er zijn nog wat straten in Wilnis waarvoor geen collectanten gevonden zijn. En in deze tijd, waarin steeds meer mensen slachtoffer worden van oorlogen en natuurrampen, is jouw en uw inzet enorm waardevol. Samen kunnen we het verschil maken in de levens van heel veel mensen. Dus als je interesse hebt om een collecte te lopen, geef je dan eventjes op bij of bij Carlijn of bij Annette Meijers. Wel bekend. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en voor het tweede het werk van de Stichting Philadelphia. Zij ondersteunen mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven door zorg op maat te bieden. En de opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de evangelisatie shofar dat kerken ondersteunt bij initiatieven op het gebied van evangelisatie. Voor wat er komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang is deze morgen Psalm 29, vers 6. Het is tegelijk ook de schoolpsalm. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël, zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. We zingen vers 6 van Psalm 29. En we wensen elkaar hier of thuis of waar we ook zijn een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat enig werk dat hij met zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. In 1 Korinthe 5 vers 7 zegt Paulus: verwijder dan het oude zuurdeeg, omdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Verwijderen van het oude zuurdeeg. Dat is wat de Joden doen ter voorbereiding op het paasfeest, Pesach, de grote schoonmaak. En grote schoonmaak is ook het thema van deze dienst. En die grote schoonmaak, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je wel dat dat gebeurt door Jezus op het tempelplein. En over het verlangen naar de tempel, daar gaat het in Psalm 122. Dat je blij bent als je naar Gods huis kunt gaan. En ik hoop natuurlijk dat jullie ook allemaal blij waren vandaag om hier naartoe te komen. En dat je ook blij bent hier nu ook te zijn. En dat je dan ook vol blijdschap kunt meezingen van Psalm 122, het eerste en ook het derde vers. Laten we gaan zingen. Psalm 122, vers 1 en 3. Vanmorgen luisteren we ook naar de 10 geboden, Gods richting aanwijzers voor ons leven. En de samenvatting daarvan die de Heer Jezus gegeven heeft. En daarna gaan we zingen van Psalm 51 en daarvan het 5e vers. En dan gaat het weer over grote schoonmaak, maar dan in je eigen leven. In je eigen hart. Dan zingen we dat vers, herschep mijn hart. En reinig gij, o Heer, de vuile bron van al mijn wanbedrijf. Of vernieuwd en volledig schoongemaakt mogen worden door God zelf. Dat gaan we zingen met Psalm 51, het 5e vers, na de wet en de samenvatting. Want toen sprak, en ook vanmorgen spreekt God al deze woorden. En hij zegt, ik ben de Heer. Ik ben ik ben jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Ik ben de God die jou heeft willen bevrijden uit de slavernij van de zonde. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus daarna gevraagd werd, wat nu het belangrijkste gebod was van deze, zei hij, u zult de Heer uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw verstand en al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Met deze 2 geboden wordt alles samengevat wat de wet en de profeten gezegd hebben. Amen. gaan straks met elkaar uit de Bijbel lezen. Het woord waardoor God tot ons spreekt. En om ook te verstaan, te horen wat hij ons vanmorgen te zeggen heeft, bidden we eerst om de kracht en de hulp van de Heilige Geest. Laten we bidden met elkaar. Heere God, trouwe en almachtige Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel. Dank u wel dat we hier mogen zijn vanmorgen met elkaar in dit huis van gebed. Een plaats waar u uw naam bekend maakt, waar u het woord voor ons laat opengaan. Dank u wel dat u weer zo vol liefde voor ons bent geweest. In de week die achter ons ligt, in alles wat u ons gegeven heeft, kracht en gezondheid, of kracht, momenten dat onze gezondheid minder is. U heeft ons te eten, te drinken, maar u heeft ons ook uw woord gegeven. Ook deze week konden we het weer in alle vrijheid openslaan. Mochten we u zoeken in onze gebeden. Mochten we over u zingen. En dat mogen we hier nu ook met elkaar doen in dit gebouw. Want u verdient dat. Dat u er groot gemaakt wordt. Dat uw naam geprezen wordt om wie u bent. Die God die ons gespaard en bewaard heeft, terwijl er zoveel op ons valt aan te merken. Ja, we willen zo graag u volgen en we willen doen wat u van ons vraagt. En toch kunnen we ook zo teleurgesteld zijn in onszelf, omdat we het een zeggen en het ander doen. Of omdat we zoveel goede plannen hebben en helemaal niets doen. Ja, we schieten tekort in onze navolging, in het dienen van u. We schieten tekort in liefde, naar u, naar elkaar. We vergeten onze naasten. En daarom hebben we ook gezongen met Psalm 51, of u ons nieuw wilt maken. Die geest in ons, of u die weer vaster wilt maken. Dat we meer en meer gaan beseffen dat u krachtig in ons werkt. Dat we met uw Heilige Geest zoveel meer aan kunnen dan wij denken. Uw woord zegt het, dat we met u door benden kunnen dringen. Over heuvels kunnen springen. Waarom zijn we dan zo bang en waarom komt er dan zo weinig van terecht? Geef ons toch meer vertrouwen. Dat we de kracht die u ons geeft ook meer gaan benutten. En we gaan uw woord straks open doen en ja, dan gaat het om een krachtig optreden. En dan is de Heer Jezus voor ons een voorbeeld. En we mogen daarna luisteren vanmorgen. Maar wilt u ook geven dat we horen wat u ons daardoor te zeggen heeft? Heel persoonlijk. Want u spreekt ons persoonlijk aan, maar ook als gemeente. Want we zijn niet voor niets als gemeente bij elkaar gekomen. En zo heeft u iets te zeggen tegen ons alleen, maar ook tegen heel de groep. Wij met elkaar. En wilt u ons dan ook helpen om dat wat we horen weer door te vertalen naar de praktijk van elke dag. Dat we het anders kunnen doen. Met uw hulp. Persoonlijk en als gemeente. Want Heere God, er staat zoveel in de weg. In ons eigen leven, in het gemeenteleven. Er moet grote schoonmaak worden gehouden. En wilt u ons dan helpen om het vuil te zien? Wilt u ons dan helpen om aan te wijzen waar de bezem staat? En wilt u ons helpen om deze 40 dagen tijd, de lijdenstijd, zo steeds weer dichter bij u te komen. Om straks de stille week met Goede Vrijdag ook weer heel intens te mogen beleven wat u voor ons heeft gedaan, zoveel. Dat lijden en het sterven. En dat we met Pasen mogen juichen om uw opstanding, waarin u ons bent voorgegaan. U bent ons voorgegaan, het leven door, de dood door. U heeft de weg geopend naar de Vader. En u wilt niets liever dan dat wij die weg gaan. En wilt u dan deze dienst gebruiken om die weg aan te wijzen. En wilt u alle afleiding wegnemen. Alle stemmetjes die in ons spreken tot zwijgen brengen. Maak uw stem verstaanbaar hier in de kerk, maar ook thuis waar wordt meegekeken en meegeluisterd. En geef ook dat de kinderen bij de oppas uw liefde al mogen voelen. En dat jong en oud ook zich betrokken weet bij wat hier gebeurt. Wilt u alles zegen? Iedereen die een taak heeft ook uw kracht en zegen geven, zodat heel deze dienst gebruikt wordt door uzelf. Om uw naam te verheerlijken en uw koninkrijk uit te breiden. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus alleen, onze Heer en onze Heiland. Amen. Dan gaan we elkaar lezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het tweede hoofdstuk, Johannes 2, en we lezen daar met elkaar de versen 13 tot en met vers 22. Johannes 2, en we lezen daar de versen 13 tot en met vers 22. Het is lijdenstijd. En dan denk je, dan zijn we heel erg druk bezig met het lijden van de Heer Jezus. En dan gaan we lezen uit het begin van het evangelie van Johannes. Maar deze geschiedenis over de tempelreiniging, die staat in de andere drie evangelieën ook veel meer aan het eind. Als de Heer Jezus dan Jeruzalem bereikt, dat dan die tempelreiniging plaatsvindt. En Johannes die plaatst dat veel meer aan het begin van het evangelie. En ik zal ook wel proberen uit te leggen in de preek waarom. En we zijn toch in meerderheid erover eens dat het om dezelfde tempelreiniging gaat. En de Heer Jezus is dan eerst nog op die bruiloft waar die water in wijn verandert. Maar daar bleef hij niet lang, dat lezen we ook in vers 12, dat hij niet lang is gebleven in Capernaum. Dat gebied waar hij is opgegroeid, daar in het noorden van Israël. Maar dat hij daarna afdaalde naar Jeruzalem. En daar beginnen we dan te lezen, bij vers 13, en daar klinkt het woord van God voor ons vanmorgen als volgt. En het Pascha van de Joden was nabij, en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen, en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond, en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. En de Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Tot zover de lezing en het woord van onze God. Zalig bent u en zalig ben jij als je het woord van God hoort. Het bewaart in je hart en ernaar leeft. Halleluja. Amen. En we gaan over dit gedeelte straks met elkaar nadenken. Johannes 2 vers 13 tot en met vers 22. En ik zei al, het thema voor de preek zal zijn grote schoonmaak. Maar voordat we daarover gaan nadenken met elkaar, gaan we eerst zingen. En dat gaan we doen met psalm 69. Dat is de psalm die ook geciteerd wordt hier in Johannes 2. Dat de discipelen zich herinneren dat er geschreven staat, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Nou, dat komt uit psalm 69. En dat komen we ook tegen in vers 3, zoals deze psalm beruimd te vinden is in weerklank. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Ik word om u bespot van alle kanten. Daarmee is dit ook direct een lijdenspsalm. We gaan psalm 69 zingen zoals we die vinden in weerklank. En we zingen daarvan het derde vers. Beschaam om mij het stil vertrouwen niet van hen die u verwachten in gevaren. En ook het tiende vers. Ik zal Gods naam bezingen in een lied met lofgezangen. Hem eren al mijn dagen. Psalm 69, vers 3 en 10 uit weerklank zingen we ter voorbereiding op de preek. Straks na het amen van de preek zingen we uit Weerklank lied 419. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Dus zonder dat ik het nog een keer zal aankondigen, zingen we na het amen lied 419 uit Weerklank en daarvan allebei de coupletten. Grote schoonmaak. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet of de allerkleinste in de kerk vanmorgen het zich nog kunnen herinneren, maar als je wel eens door het speelwoud loopt, dan zie je natuurlijk dat monument boven aan de dijk staan. Die dijk die ruim 20 jaar geleden hier doorbrak. Ik kan het me nog heel goed herinneren. En ik moest eraan denken bij het voorbereiden van deze preek. En misschien zeg je dan, nou waar moest je daar nu aan denken? Want het gaat toch in dit gedeelte helemaal niet over een dijk die doorbreekt. Maar ik weet nog goed dat ik midden in de nacht door mijn vader werd wakker gemaakt. En dat hij zei dat de dijk was doorgebroken. En dat ik echt dacht dat hij me in de maling probeerde te nemen. Maar toen we naar buiten keken, dat we van alles door de straat zo zagen drijven. Dat het eerste wat ik deed was, ik trok mijn broek aan. En ik zal vast nog iets anders aangetrokken hebben. En ik ging mijn auto in veiligheid brengen. Dat vond ik echt natuurlijk heel eng, dat die nou, in het water zou komen te staan en dat het helemaal mis zou gaan. En wat deed ik? Ik ben in mijn auto gestapt. En wat was nou de meest veilige plek die ik mij kon voorstellen? Dat was hier de oprit van de pastorie. Ik ben zo de brug overgegaan en ik heb de auto hier op de oprit bij de dominee gezet. Ik dacht, dat zal hij vast wel goed vinden, dicht bij de kerk. Want de kerk, ook hier, staat bovenop de dijk. Als het water begint te lopen, loopt het altijd naar beneden. Dus boven aan de dijk, daar ben je goed. En een kerk die, dat dacht ik toen en daar ben ik nu nog meer van overtuigd, die staat vaak ook wel wat hoger dan de rest. Die toren die steekt er bovenuit zodat iedereen hem kan zien. Maar in heel veel dorpjes, vooral ook als je in Friesland en Groningen en zo komt, maar ook in al die polders, daar zie je toch wel dat kerken op heuvels zijn gebouwd. Of op terpen, of ja, allerlei namen hebben ze voor die bulten. Want die kerk, dat moest een plek zijn waar je veilig kon zijn. En met de watersnoodramp, daar was ook de kerk, we hebben heel veel plaatsen die dan hoger stond, waar je dan met al je vee naartoe kon, dan stonden de koeien in de kerk, want daar was het droog. En daaromheen was water. Nou, zo dacht ik het toen ook, hier in Wilmis dus, bij de kerk zal het wel droog blijven. Het is ook gebleven, dus het was een goede keus. Die auto heeft het zonder problemen overleefd. Maar ook in de tijd van de Heer Jezus stond de kerk, dat was allemaal niet de kerk, maar de tempel, die stond heel hoog. Eigenlijk was het hoogste punt wat je in Israël kon bereiken, dat was toch wel de tempel. En daarom wordt er ook altijd gezegd dat mensen opgingen naar de tempel. In de nieuwe Bijbelvertaling heb je de liederen van de opgang, wij noemen dat pelgrimsliederen, Psalm 120 tot 134. De liederen van de opgang, want dat is de pelgrims als die op weg gingen naar de tempel in Jeruzalem, dan het kon niet anders of ze gingen ergens een keer omhoog. Ze gingen op naar de tempel, ze gingen op naar Jeruzalem. En nou is het helaas een beetje weggevallen in onze vertaling en ook in meerdere vertalingen. Maar in Johannes, in het tweede hoofdstuk, zie je dit nu heel mooi gebeuren. We hebben vers 12 niet gelezen, maar ik heb het wel gezegd. Hè, daar staat in de herziene Statenvertaling, daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers, zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen, dus ze bleven daar kort. Maar daar staat in het Grieks, daarna daalde hij af naar Capernaum. Johannes die probeert dat zo ons uit te leggen. Die zegt, moet je nou zien wat de Heer Jezus doet? Hij daalt eerst af naar Capernaum, het gebied waar hij is opgegroeid. Hij daalt eerst af naar het alledaagse leven, die plek waar hij op die bruiloft was, dat feest. Waar hij dat wijnwonder had gedaan. Water was in wijn veranderd. Hij gaat eerst de diepte in. Maar daarna, vers 13, en het Pascha van de Joden was nabij, en toen ging hij naar Jeruzalem. En dat is precies die omgekeerde beweging. Hij daalde eerst af naar Capernaum, maar vers 13 begint dan en toen ging hij op naar Jeruzalem. Dat is de weg van het lijden die de Heer Jezus gaat. Vanuit de diepte. We zeggen het noorden van Israël staat daarvoor symbool. Tussen de mensen die gezien werden als het uitschot, het gebied waar niemand wat mee te maken wilde hebben. Daar vandaan trok hij op, ging hij de weg van het lijden helemaal naar Jeruzalem. En als je dan de andere evangeliën erbij leest, dan zie je dat hij die weg is gegaan om daar te lijden, te sterven aan het kruis en weer op te staan. En die weg vanuit de diepte naar de hoogte, dat is altijd, en daar zingen die liederen ook van, we hebben Psalm 122 daarom ook gezongen, dat is ook altijd een weg waarin je dingen gaat achterlaten. Je zou eigenlijk vandaag, heb je op de zondag mooi de tijd voor, die pelgrimsliederen eens moeten gaan lezen. Als je kijkt hoe Psalm 120 begint, Psalm 120 is een psalm van iemand die bezingt dat hij op een plek is waar hij niet hoort. Een soort van ballingschap, ik ben hier een vreemdeling, hier wil ik helemaal niet zijn. Nou, zo begint die reis altijd. Die reis die begint, je bent op een plek waar je niet hoort te zijn. En die reis die gaat naar God, want we horen bij God te zijn. En dat is direct ook een geestelijke levensreis. Wij als mensen zijn ellendig, zeggen we dan. En je hebt misschien wel eens op catechisatie geleerd. Ellendig betekent uitlandig. We zijn niet meer op de plek waar we horen. We horen bij God te zijn, maar we zijn ver bij hem vandaan. En daarom mogen we die weg gaan naar hem toe. Vanuit de ellende. Vluchten bij God. Nou, de Heer Jezus gaat dus als het ware die weg. Hier in Johannes 2. Vanuit de ellende. Op weg naar de plek waar hij hoort. Wat hij later ook zei, hè, tegen zijn moeder toen hij 14 jaar oud was. Ik moet zijn bij de dingen van mijn vader. Hij is op weg naar de tempel. Een huis van vrede. Het huis van lofprijzing. Daar gebeurt het. En wij zijn nu ook op weg gegaan vanmorgen naar de kerk. Zelfs waar niet de tempel, dat moeten we niet met elkaar gaan vergelijken, maar hier gebeurt ook heel veel. En zoals ik al vertelde, deze kerk staat ook wel een stukje hoger. Is dat nou ook een opgaan? Dat je denkt, ik laat wat achter en ik ga naar een andere plek toe. Als ik hier ben, dan is dat toch anders dan dat ik buiten de kerk ben. Vroeger werd dat nog wel eens een keer benadrukt, hè? Dat je toeleefde naar de zondag. Ik weet niet of u dat ook nog wel kent. Dat dan, nou ja, er werd voor gezorgd dat je in ieder geval zaterdag met alles klaar was. En de laatste dingen, die mochten dan nog gebeuren. Hè, dan werd het grind nog hard. Als Koster in Waverveen deed ik dat ook al nog. Toen er nog heel veel grind er om de kerk lag, ging ik op zaterdag het grind harken. Zodat het er op zondag mooi bij lag. Dat deed je op zondag niet, want dan moest het allemaal mooi zijn. Dan had je het ook voorbereid. En heel vroeger gingen de mensen op zaterdag alvast het eten koken voor de zondag. Daar komt ook het soepeten vandaan, hè. Want iets wat makkelijk, ja, van tevoren is klaar te maken, dat is soep. En dat kun je ook dan weer zonder al te veel werk opwarmen. Ja, dus dan kon je die hele zondag, kon je al het andere loslaten. En dat liet je dan ook zien. Dat je een ander leven, het door de weekse leven, achter je liet. Niet om op zondag alleen maar vroom te zijn, maar wel om even dat verschil te maken. En dan trok je je beste kleren aan en dan ging je het liefst nog lopend op naar Gods huis. Zo werd er over gesproken. Want dat gaan naar de kerk, dat had altijd dan iets in zich van achterlaten waar je niet hoort. En dan hier komen op een plek waar je hoort te zijn. En waarom moeten we dan in de kerk zijn? Omdat hier Gods woord open ligt, omdat we hier zijn naam bezingen, omdat we hier bidden met elkaar. Hier in dit huis van gebed mag je dicht bij God zijn. Nou, leg je kerkgang er van vandaag maar eens naast. Hoe ben je vandaag naar de kerk gekomen? En hoe is dat al die andere keren gegaan? Want je zit hier vast niet voor het eerst. Of misschien wel, dan van harte welkom als je hier voor het eerst bent. Ik hoop dat je hier direct ook thuis voelt. En dat je denkt, hier wil ik vaker komen. Maar hoe ben je dan gegaan? Is dat uit de drukte van, oh, we moeten ook naar de kerk. En dan op het laatst nog even gaan de kinderen uit bed getrokken. En met een halve boterham achter je kiezen hier naartoe gehold. Om toch vooral niet te laat te zijn. Ik weet niet hoe dat in Wilders, vroeger wist ik dat misschien nog wel, maar misschien dat Christian wel weet, ja, als die binnen is, dan kan de deur dicht, want die is altijd als laatste, die komt altijd aangehold. Hè, die heb je in alle plaatsen van die mensen. Of heb je je nou voorbereid? En ben je met verlangen gekomen vanmorgen, dat je dacht, wat heerlijk, dat ik alles achter me mag laten en dat ik gewoon hier even mag gaan zitten om tot rust te komen in Gods huis. Want hier gebeurt wel wat. In de kerk staat altijd iets op het spel. En je komt niet in de kerk om daar met allemaal mensen te zitten die je allemaal zo aardig vindt. Was het maar zo dat we elkaar allemaal geweldig vonden. Zo hoort het wel te zijn in de gemeente. Je komt niet naar een gemeente waarvan je denkt, dit is precies zoals ik het hebben wil. Nee. Staat hier gewoon een kerk in dit dorp waar jij woont. En God zei vanmorgen, ik wil je daar hebben. Ga ik je daar aanspreken. Mag je luisteren samen met al die andere mensen. Mag je elkaar aanscherpen. Ik hoop dat je hoort wat hij je te zeggen heeft. En dat je je hebt voorbereid op een ontmoeting met hem. Nou, even terug met de Heer Jezus. Die gaat dus op vanuit dat gebied, Capernaum, dat noorden. Nou, hij laat ook echt heel veel dingen achter waar hij niet lang wilde blijven. Hij stond daar eerst midden in het leven. Ik denk dat dat ook is wat Johannes hier probeert af te schilderen door die bruiloft en die tempelreiniging zo naast elkaar te zetten. De Heer Jezus midden in het leven, want die stond dus ook gewoon op een feestje. Maar toen ging die naar een ander feest. Want het Pascha van de Joden was nabij. Daar ging die naartoe. Het Pascha van de Joden. Dan moeten er bij ons ook wel belletjes gaan rinkelen. Want daar heb je wel vaker van gehoord, toch? Het Pascha van de Joden. Dat was dat moment dat ze bevrijd werden uit Egypte. Toen moesten ze Pascha gaan vieren. Toen zaten ze daar vast in slavernij. Hè, met die farao die ze als slaven gebruikte. En die ze maar niet wilden laten gaan. Maar toen eindelijk, toen ging het gebeuren. Die tiende plaag zou komen, het sterven van de oudste zonen. Maar als er bloed aan de deurpost was gesmeerd van jouw huis, dan zou de engel met het zwaard aan jouw deur voorbij gaan. En jij moest als Joods gezin met elkaar het Pascha vieren. Daar moest je je ook op voorbereiden. Je moest je hele huis schoonmaken. Al het zuurdeesem moest uit het huis verwijderd worden. Daarvoor ook die tekst aan het begin van deze dienst. Je moest ook het eten al van tevoren klaarmaken. Zodat je met elkaar tijdens het vieren van het feest maar aan één ding kon denken. Dat je door God bevrijd werd uit slavernij. Dat er bevrijding, redding was voor jou als je op God vertrouwde. Dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren, hè? Dat paasfeest, daar gaat ook iets totaal veranderen. Een feest waar ze zich op voor moesten bereiden, doe je niet zomaar van, oh, het is vandaag toevallig paas, nou gaan we het ook eens even vieren. Nee, daar waren ze heel, heel druk al mee bezig. En dan liet je al het andere los, om op die dag, tijdens dat feest, wat dan veel langer duurde dan een dag, alleen maar aan God te denken. Dat op de dag van vandaag, wordt er heel veel Joden dat feest nog op die manier gevierd. En bereiden ze zich daar ook nog zo intensief op voor. En er wordt dan gezegd in Exodus 12 natuurlijk dat ze dat zuurdeesem met de huis uit moeten doen. In het Nieuwe Testament zegt Paulus dat is niet alleen maar zuurdeesem, dat moet je symbolisch geestelijk zien, dat is ook de zonde. Je moet de zonden je huis uitvegen. Weg uit je leven doen. En dan naar God gaan. Nou, als we dan weer even onze eigen kerk hangen en bijpakken. En we bedenken dat we hier elke keer feest mogen vieren. Want zondag is een feestdag. Ik hoop dat thuis het gebak klaar staat. Zo zou het moeten zijn. En dat je er zin in hebt om dat ook te gaan vieren straks met elkaar. Zuurdeesem. Waarvan Paulus zegt, je moet de zonden je leven uiten. Er wordt geen avondmaal gevierd deze zondag, maar toch, heb je daar nou over nagedacht? Ik ga God ontmoeten. Wat zou er nou tussen jou, tussen u en God in kunnen staan? zijn echt wel dingen waar je tegen oploopt en denkt, waarom doe ik dat nou? Dingen die je doet, dat kan niet nodig zijn. En je kunt je denk ik ook wel herinneren dat je deze week ook weer met heel veel dingen bezig bent geweest, die jou echt niet dichter bij God hebben gebracht. En dat er vooral als je mond uitgekomen is, wat echt niet was tot Gods eer. En dat je jezelf op gedachten hebt betrapt, waarvan je gedacht hebt, waar komen die vandaan? Echt, ben ik blij dat niemand mijn gedachten kan lezen. En heb je dan de zaterdag, of misschien vanmorgen met elkaar aan tafel, ook eens gebruikt om dan tegen God te zeggen, oké, morgen of vanmorgen, dan gaan we weer. En mag ik weer heel dicht bij u zijn. Maar ik weet dat ik heel veel dingen meedraag die er niet horen te zijn in mijn leven. Wilt u me nou eens helpen om grote schoonmaak te houden? Want er moet wat uit. Er moet wat weg. Er moet ook wat in. Meer van u. Het is niet alleen met kerkgang, maar het is nu 40 dagen tijd of lijdenstijd, net hoe je het maar noemt natuurlijk. Als je het lijdenstijd noemt, heb je zelfs nog iets meer tijd. Ben je daar ook bewust mee bezig? 7 lijdenszondagen of 6 zondagen in de 40 dagen tijd. Met elkaar zijn we op weg naar Pasen, dat Pesachfeest. Ben je alleen maar aan het aftellen op de kalender van, oh, dan is het eigenlijk Pasen en misschien nog beleidingsdienst die daarvoor komt of iets anders wat je nog gaat doen met elkaar. Of denk je, dit komt er wel op aan, hè? Lijdenstijd. Wat heeft de Heer Jezus allemaal niet gedaan? Hoe diep is die voor mij wel niet gegaan? Wat heeft hij veel willen doen? Ben ik daar nou ook echt dankbaar voor? Ben ik nou bewust bezig, is 40 dagen in het jaar, om dat eens door me heen te laten gaan? Dat ik ook gewoon eens in mijn auto die radio uitzet, of dan eens een keer anders ga gebruiken en dat ik eens Spotify aanzet waar ik een mooie lijst heb met lijdensliederen en die ga ik gewoon eens luisteren. En dan ga ik eens over nadenken als ik in de auto zit. Wat, zie hoe Jezus lijdt voor mij. Zie hoe Jezus dan loopt door Jeruzalem. Nou, noem ze maar op. En dan ga ik over nadenken. Dat deed hij dus voor mij. Zo op weg naar Goede Vrijdag. En Pasen. En door met elkaar aan tafel ook eens heel bewust dingen te lezen. Die daarover gaan. En is aan elkaar te vragen. Wat vind je daar nu van? Zegt het je wat? Dat we niet onbewust deze tijd voorbij laten gaan, want het zou toch zonde zijn? Kostbare tijd, benut hem. Maar dan weer naar de Heer Jezus. Die ging op weg naar Jeruzalem voor het paasfeest. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit. Ook de schapen en de runderen. Het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. Blijkbaar had de Heer Jezus maar één doel voor ogen. En dat was de tempel, want er wordt niks anders gezegd, maar in één keer staat hij midden in de tempel. En in één keer lijkt alles in dat verhaal wat Johannes hier vertelt te veranderen. Waar het eerst allemaal nog heel liefdevol is en waar een bruiloft wordt gevierd en waar die op weg is, zien we opeens woede. En als je die andere evangelie ook in je gedachten erbij neemt en denkt hoe daarover geschreven wordt, dan spat de woede er ook vanaf. Ik weet dat dit verhaal trouwens hier nog een keer verteld werd, hè, met zondagschool. Toen spat het geweld er ook vanaf, toen viel de tafel ook om en toen viel er ook nog iemand die had toen zo'n gat in zijn hoofd, weet ik nog. Dat is allemaal heel gewelddadig, heftig hier. Maar dat is wat de Heer Jezus doet. Hij maakt een gezel van touwen en dat kunnen we allemaal gaan vergeestelijken, want dat lijkt ook wel op de gezel waarmee die later zelf ook gegezeld wordt. Of misschien is het van een bezem die hij maakt. Hij haalt de bezem erdoor en hij drijft iedereen de tempel uit. Want hij wil niet dat daar mensen staan die runderen, schapen en duiven verkochten. En ook die geldwisselaars, die wil hij daar niet zien zitten. De Heer Jezus die is op weg naar de tempel. Maar waar komt hij nou terecht? Hij komt terecht in buitenste deel van de tempel. En daar komt hij niets tegen wat met godsdienst te maken heeft. Althans, zo lijkt het. Maar het is een drukke markt. En probeer je eens voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Buitenste voorhof. Een drukke markt. Helemaal volgestampt met dieren. Nou, als je de koeien en de schapen door elkaar heen hebt lopen. Die staan daar nog wel te herkauwen, maar daar komt natuurlijk ook van alles uit. Dat begint enorm te stinken. Daar zitten dan ook nog duiven tussen. Nou, die zullen ze wel in mandjes hebben gehouden. Dat zal niet zo zijn als op de Dam, maar die had je dan ook allemaal nog, die aan het koeren zijn. En dan zitten daar mensen tussen, die misschien ook wel hun koopwaar hebben aangeprezen. Die hebben geroepen, je moet bij mij zijn. Geldwisselaars. En waarom zitten die daar dan? Nou, je mocht in de tempel niet met de Romeinse munten betalen. Die Romeinse munten die hadden een beeltenis van de keizer. En dat vonden ze vereering van de keizer. In de tempel mocht alleen God vereerd worden. Dus daarom moest je het omwisselen. Wat trouwens wel eens vergeten wordt om erbij te vertellen, is dat alle bedrijvigheid in de tempel, dat kwam voor rekening van de levieten. De stam die uitgekozen was om te dienen in de tempel. Je zou kunnen zeggen om te dienen in de kerk. Dus dat zijn niet willekeurige marktkooplui. Maar dat zijn de mensen die moeten zorgen dat er godsdienst plaatsvindt in de tempel. Dat God daar vereerd wordt. Dat de eredienst doorgaat. Die zijn dus bezig met handel drijven. Met verkopen en inwisselen. Dus dat zijn de kosters, de kerkenraadsleden. De voorgangers van die tijd, die staan daar. Misschien een beetje beter beeld bij. Maar is dat nou erg? Mag dat nou niet in de tempel? Een beetje dieren verkopen. Het is toch het buitenste voorhof, daar mocht iedereen komen. En het is toch ook heel handig, hè? Want mensen kwamen overal vandaan. Stel dat jij helemaal uit het noorden kwam en je wilde daar een dier gaan offeren. Je kon toch niet zo'n lammetje de hele tijd onder je arm meenemen of aan een touwtje, dat is ook zielig. Er kwamen zelfs mensen die uit het huidige Egypte of zo kwamen, hè, van ver weg. Of uit Rome, Joden die naar de tempel toegekomen waren. Dat is toch heel fijn dat als je daar aangekomen bent, dat je daar een offerdier kunt kopen. Hè? En voor iedereen was er blijkbaar wat, want mensen die veel geld hadden, die konden een kalf kopen. En iets minder geld, dan kocht je een lammetje. En als je helemaal weinig geld had, dan was er wel een duif wat jij kon offeren. En dat is toch heel, heel praktisch dat het allemaal, ja, dat het ook allemaal zo geregeld was. En toch is de Heer Jezus hier woedend. Hij lijkt er geen goed woord voor over te hebben. Waarom is Jezus nou zo woedend? En waarom jaagt hij iedereen weg? Om dat te snappen moet je even weer heel goed naar die tempel kijken. De plek waar die nu is aangekomen. Misschien heb je er wel eens een keer zo'n maquette gezien. Of heb je een plaatje in je catechisatieboekje gezien. Of op de beamer wat toen je dat zag. Het tabernakel was altijd hetzelfde ingedeeld. Maar het belangrijkste was het hart van de tempel. Het hart van de tempel, dat was het heilige der heiligen. Daar had de ark met het verzoendeksel gestaan. Maar de wederopbouw van de tempel was die ark weg. Dus alleen in de eerste tempel heeft die gestaan. Maar het was nog wel steeds de plek waar de hoge priester op grote verzoendag naartoe ging. Om met bloed te betalen voor alle zonden van het volk. Er vond verzoening plaats. Het heilige der heiligen. Het hart van de tempel was dus de verzoening. Verzoening is de vergeving, de nieuwmaking, de redding. Alleen de hoge priester mocht daar dus één keer per jaar komen. En daaromheen had je dan het heilige. Ook een hele belangrijke plek waar ook geofferd kon worden, maar daar mochten alleen de priesters komen. Alle priesters in het heilige. En om dat heilige heen had je het voorhof. Het brandofferaltaar, dat koperen wasvat. Daar mochten al Israëlitische mannen komen. En daaromheen had je het plein van Israël, zo werd dat genoemd. Of het voorhof van de vrouwen. Mocht iedereen komen die werkelijk Jood was. Ook de Jodinnen. Daar wordt het voorhof van de vrouwen genoemd. Heel Israël was daar welkom. En daaromheen, De vijfde cirkel als het ware, dat was het voorhof van de heidenen. En dat was eigenlijk de plek waar heel de wereld mocht komen. Daar mochten de zoekers, de mensen die op zoek waren naar God, die mochten daar komen om op die plek God te aanbidden. Dat beeld van de tempel, dat wordt ook in Ezechiël 47 gebruikt. Misschien kunt u nog wel de intredepreek van dominee Ouwehand herinneren, want die heeft daar toen over gepreekt. Hè, dat water vanuit het heilige der heiligen druppelt en dat wordt een steeds bredere stroom zo heel de wereld in. Nou, dat is ook wat de tempel symboliseert. Het heil begint in de kern en het wordt een steeds bredere stroom de wereld in, zodat vanuit het heilige der heiligen de verzoening, de redding van God, ja, tot aan het uiterste van de aarde gaat, dat alle mensen leren wie hij is. Als je dus de Heer Jezus hier in Johannes 2 op weg ziet gaan, op ziet gaan naar Jeruzalem, naar de tempel, dan is de Heer Jezus dus op weg naar de bron van het heil. De bron van redding, want zo wordt de tempel gezien. En de Heer Jezus die heeft daarbij ook nog geweten wat er over die tempel is geprofeteerd. Er is over die tempel geprofeteerd dat iedereen die daar naartoe zal gaan, ook vanuit de heidenen, daarvoor zal de tempel een bron van vreugde en heil zijn. En de tempel zal voor iedereen een plek van gebed zijn. Jesaja en Jeremia die verkondigen dat. Je moet maar eens lezen, Jesaja 56. Iedereen die de Heere wil dienen, die zal God laten delen in de vreugde van zijn huis van gebed. Zo wordt dat geprofeteerd. En dat is dus op dat buitenste tempelplein. Daar moet die ontmoeting tussen God en mensen plaatsvinden. Als je dezezelfde geschiedenis in Marcus leest, dan zie je ook dat de Heer Jezus in woede ook daarop wijst. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Kijk, daar zit de woede van de Heer Jezus. Dat moet je nou eens voorstellen. De Heer Jezus die gaat op naar Jeruzalem. En die neemt in gedachten een aantal mensen die nog nooit van God gehoord hebben, of een heel klein beetje, en die meer over hem willen weten en die ook op weg zijn naar die tempel. Die denken, ik ga God ontmoeten, ik ga hem zoeken. Dat is best een hele weg naar de tempel toe, maar dat ga ik eens doen. Kijken wat ik daar van hem mag ervaren. En als je als niet-Jood daar dan kwam je niet verder dan dat buitenste tempelplein. Nou, daar kwam je dan met je verlangen om God te zoeken. Daar kwam je dan met je verlangen om eens een keer te bidden en te kijken wat er dan gebeurt. En dan kom je daar op het buitenste tempelplein en wat vind je dan? Een hele hoop herrie. Een hoop stront. En je ziet Gods grondpersoneel daar als een steltje corrupte handelaren. En want die offerdieren die werden veel te duur verkocht. Het zijn allemaal buitenbijbelse bronnen uit die tijd die dat ook beschrijven. De mensen die daar geld aan het afwegen, waar geld werd afgewogen. En altijd in het voordeel van degene die moest wisselen. Dan zeiden ze, ja helaas, hier is al een randje van afgeschraapt. Dit is niet meer alles waard, je krijgt hier wat minder voor. En die levieten die zaten zich daar te verrijken over de rug van de mensen. En vooral de mensen die niet tot het Joodse volk behoorden. Hoe ongastvrij is dat? En waarschijnlijk is het nooit zo bedoeld geweest. En waarschijnlijk hebben die kraampjes met die dieren vroeger ergens buiten de tempel gestaan. En kon je ergens in de straat bij de bank het geld wisselen. Dan kwam er een keer iemand op het idee om dat ook gewoon op dat tempelplein te doen. Nou, het stond eerst één kraampje, en toen stonden er twee, en toen kwamen er drie. En in een jaar of 40, noem een tijd, stond opeens heel dat tempelplein vol. En wisten ze niet beter. Maar ook al is dat geleidelijk gegaan, het is duidelijk niet de bedoeling. Het mag niet. Want al dat gedoe daar op dat tempelplein, het zet de eer van God de Vader op het spel. En of het nou bedoeld of onbedoeld is, maar ze maken God voor de mensen onbereikbaar. Als je zo naar de tempel kwam, dan kon je wel voorspellen, dan liep je weg dood. Dan dacht je, nou hier wil ik niks mee te maken hebben. En dat maakt Jezus dus woedend. Echt woedend. Daarom houdt Jezus grote schoonmaak. Jezus woedend. Ja, kun je daar wat mee? Misschien dat je zegt, ik vind Jezus daar op die bruiloft in Cana veel gezelliger. He, dan doet hij nog eens een beetje mee en dan maakt hij nog een beetje, de sfeer laat hij een beetje doorgaan. En je hebt niet zoveel last van hem, maar hier, ja, hier is hij toch wel echt heel erg bezig. Maar woedend, dat komt ook voor in de Bijbel. Hè? Ook God is wel eens woedend. God ziet niet alles door de vingers. En er wordt over God gesproken als een God van toorn. En het stoomt komt zijn neus uit. Als je het letterlijk in het Hebreeuws leest, dan wordt dat heel plastisch allemaal beschreven. Een God van toorn. Lees in Exodus 4 of op Psalm 32, Psalm 18. Woede. Woede hoort er blijkbaar ook bij. En dat mag er ook zijn op dat tempelplein. Woede mag er blijkbaar ook zijn in de kerk. Kunnen wij wel eens woedend ergens om zijn? Als wij in de kerk woedend zijn, is het vaak om sociaal onrecht. Of we zijn woedend omdat het milieu er aangaat. Of we zijn boos om de oorlogen die woeden, waar we niks aan kunnen doen, denken we dan. Maar laten we het nu eens gaan toepassen. Zijn we ook wel eens woedend? Omdat we het idee hebben dat de mensen door ons God niet kunnen vinden. Want daar gaat het hier over. Daarom zegt de Heer Jezus zelf dat hij die tempel is. En als wij dat gaan toepassen, dan zitten we hier in de kerk. Zeg je, ja, ik zit niet in de tempel. Nee, maar hier gaat het wel om de tempel. Als het goed is, gaat het hier in de kerk, ook in de hervormde gemeente van Wilnis, om Jezus alleen. En willen wij heel de wereld laten weten, mensen, zonder Jezus red je het niet. Als je Jezus niet kent, als je niet beleidt dat Hij voor jouw zonde is gestorven aan het kruis en dat Hij voor jou is opgestaan uit de dood, dan is er geen redding voor jou. Dan ga je verloren. Dat zegt de Bijbel. En daar moeten we dat tegen jou zeggen. Maar als je bij ons komt, dan zullen we je vertellen van redding en van heil. Dan mag je horen wie Jezus is. Dan wil hij jou aanspreken en door de Heilige Geest jouw hart en leven aanspreken. Dan mag er iets in jou veranderen en dan mag je dat ook gaan geloven. En daarom kom toch vooral ook bij ons om te luisteren naar dat woord over Jezus Christus. Wie zou jij meenemen hier naar de kerk? Je hoort het vaak, als de Alpha-cursus gegeven wordt. Altijd komt er dan ook zo'n moment dat ze dan meegenomen worden, naar de kerk uitgenodigd worden. En heel vaak, dat hoor ik in Bodegraven ook, zeggen ze, ja, maar we gaan ze niet meenemen naar onze eigen kerk. Nee, dat vinden we zo lastig. Nee, dat gaan ze echt niet snappen. Dat is zo ongastvrij, dan gaan ze echt zich heel vreemd voelen. En gaan ze nooit de Heer Jezus lief krijgen. Dat gaat hier niet gebeuren. Als we dat horen, moeten we toch woedend worden. Woedend niet op die mensen van de Alpha-cursus, maar op onszelf. Dan moeten de tranen toch over je wangen biggelen. Dat er gezegd wordt dat je gemeente niet gastvrij zou zijn voor mensen die aan het zoeken zijn. Hier in Johannes 2 is de Heer Jezus woedend omdat de zoekers, de mensen die willen komen bidden, in dat huis van gebed wat God heeft aangewezen, moet een huis van vreugde zijn, dat die terechtkomen op zo'n funstige markt. Maar waar komen de mensen hier nou terecht? Wees nou eens eerlijk. Vloeit hier het heil vanuit de kern, het heilige der heiligen, zo de kerk uit over de drempels heen. En als mensen nu deze kerk opzoeken, een willekeurige zoeker die vandaag gedacht heeft, laat ik eens een keer in Wilnis naar de kerk gaan vanmorgen. Hoop ik dat ik daar God kan vinden. Wat is die tegengekomen dan? Allemaal gastvrije mensen die hem of haar omarmd hebben en die zeiden, wat fijn dat je de weg naar deze kerk gevonden hebt. Ga zitten. Luister. Waar zijn we nou mee bezig? Ik weet niet wat voor gemeente Wilnis nog is. Ik kan alleen maar over heel lang geleden spreken, maar er staan de deuren wijd open. Ik zie wel de deur op een kier staan, dus dat is al een goed teken. En aan het licht te zien komt er ook van buiten licht naar binnen, dus die deur zal ook openstaan. Maar ben je er nog bewust mee bezig dat je iets te zeggen moet hebben tegen een hele dorp, tegen heel de Ronde Venen, tegen heel ons land? Of zijn jullie hier bezig met allerlei onzinnige discussies met elkaar? Waar maak je je druk om dan? Natuurlijk, hè, God is een God van orde en we mogen hier regels met elkaar afspreken en zeggen, zo gaat het spel hier. als elkaar de maat gaan nemen, als het gaat om een bijbelvertaling of een psalmberijming, of als je je mond houdt, als er een lied gezongen wordt wat jou niet past, ben je dan echt goed bezig? Stel dat iemand dat ziet die nog nooit in de kerk geweest is. Ik denk, nou, waar zijn ze daarmee bezig, zeg? Wat horen ze nou? En dan zeggen ze, nou, er zitten allemaal mensen die zijn braaf aan het collecteren, voor allerlei goede doelen, maar nou, je ziet ze nooit eens een keer een hand uit de mouw steken. Nou, gelukkig is dat hier anders, hè, want die rommelmarkt, als er nog net zo hard gewerkt wordt als vroeger, dan komt dat helemaal goed. Maar ben je daar werkelijk toe bereid? En ze zeggen dat ze het verschrikkelijk vinden dat Gods schepping er aangaat. Maar nou, wie kijkt wat ze zelf allemaal doen. Er is niemand die daar ook serieus aan denkt. En natuurlijk hoeven jullie geen groene kerk te worden, maar kun je er wel serieus over meepraten? Als God hier nu komt, als Jezus nu niet was opgegaan naar Jeruzalem, maar als hij was opgegaan naar Wilnis, had hij dan ook een bezem gepakt of een zweep? En had hij dan ook een grote schoonmaak moeten houden? Als het goed is wel. Want die grote schoonmaak begint natuurlijk bij jezelf. Bij jou, bij jouw ego, bij je zonde en je eigen gerichtheid. En dan gaat hij verder met al die tradities en dan gaat hij verder met al die oordelen die wij hebben naar mensen van buitenaf. 40 dagen tijd, de tijd op weg naar Pasen. Ik heb het nu al een paar keer gezegd, maar ik hoop dat het langzaam toch een beetje binnenkomt. Dat je die tijd eens moet gaan benutten om bij jezelf, maar ook als gemeente met elkaar, eens na te denken. Waar is die grote schoonmaak nu nodig? En bid dan ook met elkaar. Bid met elkaar om het licht van de geest, om ook te zien waar die woede bij jezelf nodig is. Dat de Heer Jezus niet boos hoeft te worden, maar dat je zelf zegt, dit moet nu anders. En we gaan het ook anders doen met elkaar. Want dan mag die 40 dagen tijd, die tijd op weg naar Pasen, mag ook een opgaan worden. Zo een opgaan met elkaar, steeds dichter naar hem toe. En waar gaan we dan naartoe? Met Pasen ben je weer bewust van hem die voor alles al voor jou grote schoonmaak heeft willen houden. Hij heeft al lang geroepen. Het is volbracht. En nou vraagt hij van jou en van u dat je dat gelooft en dat je komt en dat je zegt, laat me nou delen in die kracht. Gaat u er maar doorheen. Kneed mij maar. En zoals klei in de hand van de pottenbakker. Laat me maar zijn, of laat me in ieder geval worden zoals u wilt dat ik zijn zal. Want, ik kan maar één ding zeggen toch. Abba, Vader, ik weet het. U alleen en niets anders. U behoor ik toe. Amen. mogen de Heere danken en met en voor elkaar gaan bidden. We danken allereerst voor de geboorte van Salome van Eyck. En we danken ook met Nico en Jenny Samson Bergman, die vandaag 60 jaar getrouwd zijn. Dat is een vreugdevolle dag. Ik mag ze zelfs in de kerk vieren. We zeggen dank met Tim van Oudenallen. Hij mocht jarig zijn, 75 jaar worden, maar er zijn ook zorgen rondom zijn gezondheid, maar in de afgelopen week was de situatie stabiel en dat mag moed geven. We bidden voor de komende gemeenteavond, een goede bespreking, maar ook dat er een weg geopend wordt naar het beroepen van een eigen herder en leraar. En we bidden mee met dat gebed waar u ook toe werd opgeroepen om twee nieuwe wijkouderlingen. Laten we bidden met elkaar. Abba Vader, zo hebben we gezongen. U behoren we toe. Persoonlijk, maar ook heel deze gemeente behoort u toe. En daarom hebben we gevraagd of onze wil de uwe mag zijn. De uwe en anders geen. Ja, daarvoor moet er misschien wel grote schoonmaak worden gehouden. U weet waar dat nodig is. Een grote schoonmaak, dat kan pijn doen. Als u ons helpt, dan kunnen we dat aan. En daarom bidden we, Heere God, wilt u doorgaan met deze preek die we mochten horen vanmorgen. Dat u doorgaat in ons leven en ook in het hart van de gemeente. Om op te pakken wat opgepakt moet worden. Zodat het heil vanuit het hart van de gemeente mag vloeien zo naar buiten toe. Zodat ook de mensen die u nog niet kennen bereikt mogen worden met dat machtige evangelie van bevrijding, van redding. Heer God, wilt u het ons vergeven als wij tussen u en de mensen in zijn gaan staan? Als anderen door ons gedrag of door wat we zeggen zijn afgehaakt of zijn omgekeerd? We weten het, het gaat zo makkelijk fout. We zijn ook mensen, maar dat is geen excuus. Leer ons om het anders te doen. En we vragen u ook of u alles wilt zegenen wat gedaan wordt om anderen te bereiken. Evangelisatiewerk, het missionaire werk. Zendelingen die ondersteund worden vanuit deze gemeente. Zegen het, Heere God. Denk in het bijzonder toch ook aan de rolmarkt waar alle voorbereidingen al voor getroffen worden. Het moment waarop heel de gemeente de handen uit de mouwen kan steken. Niet om te laten zien dat ze heel goed rommel kunnen verkopen, maar dat ze met elkaar in staat zijn zich in te zetten voor een goed doel. Bereid zijn een stap verder te gaan, dat gezien wordt en dat er gezegd wordt, wat daar gebeurt rondom die kerk, dat is bijzonder, daar willen we bij horen. Daar zien ze om naar elkaar, naar deze wereld. Geef ons zo oog voor elkaar. En geef ons met elkaar ook oog voor u. Dat we ook oog hebben, Heere God, voor heel de wereld om ons heen, want wat gebeurt er veel. Daarom willen we ook bidden of u zich wilt ontfermen over deze wereld in nood. Op die gebieden waar oorlog is, waar mensen uitgebuit worden, waar mensen misbruikt worden. Waar gelovigen worden vervolgd. Heere God, wilt u laten zien dat u machtiger bent. We denken ook aan uw oogappel, uw volk Israël. En we denken aan die situatie op de Gaza-strook. We snappen er soms helemaal niets van. En toch, we geloven in al die beloften die u heeft gedaan. Wilt u omzien ook naar hen? Iedereen die daar slachtoffer is geworden. Die te maken heeft gekregen ongewild met geweld en verlies. Wij zijn nabij. Heer God, dan wilt u ook zijn met alle vreugde en zorgen die er zijn in deze gemeente. Ik ben allereerst heel dankbaar met Arwin en Deborah dat ze uit uw hand een dochter hebben mogen ontvangen, Salome. Dat Gabriel ook een zusje heeft gekregen. Wilt u deze ouders helpen bij de opvoeding. Dat ze in liefde, ook in liefde voor u, hun dochter, maar ook hun zoon voorgaan. En wilt u Gabriel ook helpen om een goede broer te zijn. Dat ze als gezin zo met elkaar de weg achter u aan zullen gaan, Heere God. En dat Salome al heel vroeg mag weten dat u haar hemelse vader bent, die niet loslaat wat hij met zijn hand is begonnen. We zijn ook dankbaar met Nico en Jenny. ze vandaag mogen vieren dat ze 60 jaar getrouwd zijn, dat u 60 jaar lang bent meegetrokken, liefde voor elkaar heeft gegeven. U was erbij in alle tijden van vreugde, maar u was er ook op al die momenten van zorg en van verdriet. Boven alles blijft er zoveel over om u voor te danken. En Heere God, wilt u geven dat ze die dankbaarheid mogen vieren met hun kinderen, met hun klein, met hun achterkleinkinderen, maar ook met elkaar, samen met u. En wilt u ze nog veel meer liefde geven, dat er nog jaren toegevoegd mogen worden aan dit huwelijk, waarin u voorop zult gaan, waarin Nico en Jenny u zullen volgen. Heere God, we denken ook aan Tim van Oudendalen. U weet hoe zorgelijk zijn situatie is en toch geeft u steeds ook weer zegeningen en kracht. We zijn dankbaar dat de afgelopen week stabiel mocht zijn en dat geeft moed om door te gaan met u. Dat is niet makkelijk. Er zijn zoveel zorgen en we weten dat elke dag weer kracht nodig is om het van u te verwachten. Ook als er niets meer te verwachten lijkt te zijn. Wilt u Tim vasthouden? Wilt u Tim laten ervaren, steeds weer, dat u hem niet loslaat, dat u meetrekt door het lijden heen. En dat er u de dood niet het laatste woord heeft, maar dat er dan leven zal zijn, eeuwig leven. Dat vooruitzicht er ook mag zijn. Ondersteun Tim zo en Nel en kinderen, de kleinkinderen, iedereen die om hem heen staat, wees een God van dichtbij. Heer God, we bidden ook voor de gemeenteavond die gaat komen. Er wordt verlangend uitgekeken naar een eigen herder en leraar en de eerste stappen zijn gezet. Geef dat er als gemeente een goed gesprek met elkaar gevoerd kan worden, met de kerkenraad. Dat ze als gemeente ook met elkaar alles bij u neer mogen leggen in het gebed. Wilt u leiden? Wilt u zelf de weg wijzen, Heere God? En wilt u de gemeente bij de hand nemen op de weg achter u aan? Wilt u laten zien wat voor plannen u heeft? En de plannen die u heeft, die zijn altijd geweldig, want u heeft een geweldige toekomst voor ogen. Onze vreugde. Zo'n God bent u. Misschien is dat wel eens nodig dat u woedend bent, maar dan volgt erop uw woede liefde. Als u woedend bent, vertel het ook maar en laat de gemeente daarover nadenken. Maar wees dan ook weer liefdevol nabij om tegen genade opnieuw te proberen. Anders te doen. En wilt u op uw tijd en op uw wijze dan ook weer een eigen predikant schenken aan deze gemeente. Maar niet alleen een predikant. Er zijn ook twee vacatures, twee wijkouderlingen waarnaar wordt gezocht. Er ligt veel werk voor de kerkenraad, Heere God. En als er ook nog twee broeders worden gemist, dan drukt het nog zwaarder op hun schouders. En daarom bidden we, Heere God, wilt u namen noemen? Wilt u bij deze namen dan ook in het hart spreken? Dat ze zich geroepen mogen weten om de gemeente hier in Wilnis te dienen. De gemeente voor te gaan in liefde, ook in het bezoekwerk. Maak de kerkenraad compleet, Heere God, want dat is nodig. We verwachten het hierin van u. We bidden ook voor Philadelphia, waarvoor gecollecteerd zal gaan worden. Wilt u onze gaven zegenen, ook voor het kerkbeheer, maar ook dat de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking gedaan mag worden uit liefde voor u. Met barmhartigheid, met een warm hart wat door u warm is gemaakt voor de medemens in nood. En zo, Heere God, gaan we verder. De kerk straks uit, de wereld in. De wereld die geroepen moet worden met uw woord. Dat u een woord meegeeft. Dat we van u woorden krijgen om te spreken tegen de buren, tegen onze familieleden, tegen de mensen die we ontmoeten. Dat we getuigen zullen zijn, Heere God, van de liefde die we hier mogen ervaren. Wilt u ons een feestdag geven met elkaar, dat we het vieren. Dat u voor ons bent opgestaan. Wilt u genadig alles vergeven wat niet was naar uw wil, ook in deze dienst. Maar dat we uit uw hand mochten ontvangen, wilt u het rijk zegenen. Ja, dat bidden we, Heere God. Wetend dat we niets verdienen, maar van u alles ontvangen. Wat bent u goed. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld uw gaven te geven voor de doelen die aan het begin bekend zijn gemaakt. En dan gaan we nog één keer een lied van verlangen zingen. Psalm 84, dat is onze slotzang. En we zingen van Psalm 84 het eerste en het derde vers. En dan hebben we het er ook over dat we ons volledig overgeven aan hem. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 1 en 3. 84 zingt het: als je alles van God verwacht, dat hij zijn zegen over je uitstort. En als je zo ook gekomen bent naar de kerk en het helemaal van hem verwacht, dan zul je dat ook mogen ervaren. Want je krijgt hier de zegen mee om zelf ook tot zegen te zijn. Luister maar. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u shalom. Amen.